Alright, good evening boys and girls. We're sent terug and like na hoeveel weken met jullie? Greg, Tim? 2 weken denk ik.
Things ja, happen. 2 weken.
Maar ja. Maar ja, we're back for some interesting conversations, casual conversations. En onze conversaties gaan meer rondom finance, economics, basically money talks. En we hebben vandaag nog een special guest, Mitchell. Laat me even kort de intro aan Mitch geven. Want Mitch en Tim kennen elkaar wel, maar ik denk niet dat Greg en Mitch elkaar nog kennen. Right?
Nope.
Nee.
Oké, so quick intro. Greg is onze quote-unquote expert qua de economic side. Correct me if I'm wrong, Greg, of je mag bij aanvullen. Hij is een professional trading analyst. And
yep.
Basically all the good stuff, die diepe vragen, die domme vragen, mag je aan Greg stellen. Try to come up with a question that hij niet kan beantwoorden. Tim, on the other hand, is a mutual friend van Greg and me. And Tim is onze guy die eigenlijk zoekt naar de alternative system van ons huidig monetair economic structure. Dus he's one of the true crypto advocates and he got me into, you know, this space as well. And Mitch, voor jullie die hem niet kennen, is een programmer, a talented one at that. Ken hem van een paar hackathons, hackomations. He's also into the blockchain programming. Ik weet niet of je dat nog doet, maar we hebben lang niet gesproken, maar meer langer dan een jaar. Dus update us on that. And me, I'm a, hoe moet ik het zeggen, jack of multiple trades. So, jullie hebben het ook gezien, die andere podcast, creative podcast. So, ik probeer meer de link tussen de logical en de creative side te bridgen. And both aspects interest me. Something which, of als je iets nog wil delen van je background, now's your chance. Shameless plug, go ahead.
Ja, ik ben programmer sinds het natin. Daarvoor was ik al een beetje technisch bezig in computers en shit. Nu ben ik wel veel meer in de crypto space gegaan, into blockchain development. Omdat ik nu heel wat projectjes zie voorbij gaan, vooral DeFi en CeFi die het op te blazen. DeFi is decentralized finance en CeFi is centralized finance. En ik vind het heel interessant hoe zulke projecten nu omhoog gaan en ik wil veel meer leren dat in de code hoe ze werken op de achtergrond. En dat probeer ik te analyseren en misschien zelf te bouwen. Alleen om te snappen hoe het werkt.
Mitch, kan je even explainen wat DeFi en CeFi zijn? Ik heb actually nooit van ze gehoord. Zijn ze organisaties? Zijn ze een internet cult of zo? I don't know.
So DeFi is decentralized finance. Het is basically, je kan het zien als een banking system op een blockchain die volledig transparant en traceerbaar is in alles wat de organisatie doet. Als ik Celsius bijvoorbeeld neem, die is wel centralized finance, CeFi, Celsius Network bijvoorbeeld. En wat die doet, het is een soort borrowing en lending, waar jij als investeerder kan investeren in Celsius. En dat gaat in een grote centrale pot die dan wordt uitgeleend naar institutions en traders en hedge funds. En dan zo krijg je dan wat geld terug. En decentralized is, daar heb je geen Je hebt geen middelman.
Alright, interesting. Hoe ben je eigenlijk begonnen met blockchain? Hoe ben je geïntroduceerd geworden eraan? Daar ben ik echt nieuwsgierig voor. Want deze hele community in Suriname is echt klein. Bijna niemand weet hier over Bitcoin. En laat staan mensen die weten te programmen.
Ja, precies. Laat zien. Ik denk op het natin vroegen wat vrienden aan me van, hey, wil je niet investeren in Bitcoin? En toen was Bitcoin, ik weet niet meer hoe het was. Ik denk 2014 of something, of 2015. Bitcoin was net gestart, of ja, pas een paar jaren. En ik wist niet eens wat het was. Ik dacht van, weet je, digitaal geld, dit is wat fraude. En dan heb ik het toen gelaten. Waar ik echt weer ben gaan diven, is een paar jaar terug, waar ik zag dat blockchain en crypto is gaan bloeien en ik wou weten waarom. Dus ik ben gaan diven in, ik ben in die soort rabbit hole gegaan van blockchain, om te kijken hoe wordt het precies, hoe is het precies opgebouwd. Dus ik probeerde dan mijn eigen versie van een blockchain te creëren. En zo ben ik dan gaan leren tot in de code, hoe worden die blocks geverified met elkaar? Hoe wordt het, hoe blijft het, hoe, integer? Hoe is het niet hackable, dat alles? En hoe is het decentralized van elkaar? Elke node heeft dan zijn eigen versie van de chain en dan verifiëren ze elke keer, tijdens het minen. En dat alles heb ik, of ja, samen met iemand anders geschreven. Alleen om te weten hoe het precies dat in de code werkt. En zo heeft het mijn interesse heel veel geboost, zeg maar. Om te kijken naar andere soort platformen. Die blockchain die ik toen heb geschreven was een proof of work blockchain. Dat was, je kan het zien als Bitcoin zijn blockchain. En dan ben ik gaan kijken naar proof of stake blockchains en kijken hoe zij werken. En dan, ja, van tot zover. Ik kan me niet echt meer herinneren wat mijn interesse heeft gesparkt toen de tijd. Maar, ja, voor mij is het heel interessant om te zien hoe iets precies werkt. Dat in de code. Als ik een heel interessante project zie en het zit te bloeien, wil ik weten waarom het bloeit, hoe het werkt en ja, probeer uit te pluizen.
Dus dat verschilt echt van de gemiddelde persoon die komt te horen over Bitcoin. Want bijna iedereen die ik vraag, dan zeggen ze zijn geïnteresseerd geworden in Bitcoin, omdat ze denken dat ze 10% op hun geld kunnen maken elke dag en binnen no time zijn ze een miljonair. Maar jij blijkbaar... Ja. Jij was geïnteresseerd door de code van hoe het werkt, hoe het in elkaar zit. Klopt dat?
Ja, het is precies hoe mijn mind werkt. Wanneer ik iets zie, probeer ik het uit te pluizen. Vooral als het gaat om applicaties, probeer ik uit te pluizen hoe precies heeft die persoon dit gemaakt. Hoe werken bepaalde componenten met elkaar. En dat heeft mijn interesse gesparkt in plaats van rijk worden door Bitcoin.
Interesting.
Dus ik heb een vraag over Bitcoin. Hè? En ik heb dit eigenlijk nooit kunnen stellen aan iemand. Maar hoe ik het heb begrepen althans, is dat Bitcoin een probleem heeft kunnen oplossen dat voorheen onoplosbaar was in de wereld. En dat was een vorm van digital currency dat niet dupliceerbaar of hackable was. Want je hebt zoveel digital currencies in allerlei virtual games en zo. Maar die zijn natuurlijk geen internationaal geld. Maar Bitcoin is het wel. Omdat het dan niet hackable is, zogenaamd, en dus niet duplicatable. Hoe precies zit dat in elkaar? Is het inderdaad zo'n gigantische uitvinding geweest?
Ja, het is... ja, hoe moet ik het uitleggen? Het is iets heel revolutionair, zeg maar, dat... Ja, is Bitcoin is heel interessant en heel complex om uit te leggen hoe het in elkaar zit. Vooral de economics erachter. Hoe wij plotseling waarde heeft gehad. Maar het is gewoon omdat die speculators het hebben gepakt en ze zijn gaan rennen ermee. Maar ik denk dat Tim dat het best kan uitleggen, denk ik.
Ja, dus de economics van Bitcoin, dat kan ik wel snappen. Maar ik weet gewoon niks van de programming. En ik wil dus eigenlijk gewoon weten of het inderdaad echt zo'n big deal is dat ze zoiets hebben kunnen uitvinden. Bestond dat voorheen dus helemaal niet?
Als ik daarop misschien even kan ingaan, just short. De concept of, ik wil zeggen, what they wanted to solve, this is me with my limited knowledge en eigenlijk mijn interpretatie ervan is, eigenlijk, de huidige systeem was alles gecentraliseerd. En wat ze wilden is een infrastructuur, een systeem creëren, waarbij je eigenlijk niet op het vertrouwen van iemand hoefde te rekenen, maar op de trust van het systeem. Dus dat het systeem integer is en eigenlijk, you can trust it without trusting the participants. En dat was één aspect en dat je het eigenlijk anywhere zou kunnen gebruiken gewoon om rechtstreeks transacties te kunnen doen tussen mij en jou, dat het niet via een bank of een instantie moet gaan of een escrow of whatever. En dat was de focus. Maar van wat ik heb geresearched, een paar podcasts heb geluisterd, de concept was er al in de jaren 90s, late 90s. En ze experimenteerden al ermee. En de group that actually worked on Bitcoin, ik weet niet wie dat was, heeft dat eigenlijk, Tim kan hier misschien wat toevoegen, online gegooid. En je hebt een community die het oppikt. Dus het is open gezet voor mensen om te work on it. Misschien kan je daaraan een beetje aanvullen, Tim.
Heb je ooit gehoord van Torrent?
Ja, de portal to the deep and dark web, toch?
Nou, dus om muziek te downloaden van vroeger. Had je ooit een...
Oh, Torrent! Hey, daar had je zei Tor. Nou, Torrent weet ik wel, ja. Peer-to-peer.
Ja. Het is, bijvoorbeeld als jij een torrent hebt, en ik heb een torrent, en Diego heeft een torrent bijvoorbeeld. En we hebben alle drie dezelfde muziek. En nu komt Mitch, en hij wil de muziek downloaden, en wij zijn alle drie, dus wij alle drie hebben die torrent. Daar zou Mitch het sneller kunnen downloaden, want dan heb je, 3C. Maar als bijvoorbeeld, nu, een copyright claim komt, op, bijvoorbeeld Mitch is in Amerika, en hij heeft gestuurd omdat het illegal is om music te piraten. En bijvoorbeeld Amerika kan wel achter hem omdat hij in het land daar zit. Maar wij zijn ergens anders. Dus het is moeilijk om die hele platform, of tenminste, het is moeilijk om elke individu down te krijgen, omdat als iemand anders het downloadt en die persoon is ergens anders en hij zet het in zijn, op zijn toer, dan is het weer available. Maar de reden waarom het toch gecollapsed kan worden is omdat die site, of tenminste die creator die site host, dat was Sandland. Dus daar was het toch wel een single point of failure. Maar bij Bitcoin, hoe een miner werkt is, of tenminste die proof of work miners, is dat je een programma moet downloaden. En die programma is een protocol die is geschreven door de coders. En dus als je die programma downloadt en je runt die programma op je computer, dan je geeft eigenlijk power aan die network omdat je programma runt. En het werkt zo dat omdat je je programma runt, dan krijg je Bitcoin, dus tenminste, dus als je in die blockchain van Bitcoin, krijg je Bitcoin als reward. En hoe meer miners er zijn, dus iedereen kan eigenlijk die programma downloaden, tenminste vroeger toen die mining nog dus echt niet zoveel power resources nodig had, kan je met je CPU of met je GPU kan je minen. En elke persoon kan die programma echt gewoon downloaden en minen, waardoor hoe meer computers je hebt over de hele wereld die eigenlijk diezelfde programma runnen, hoe moeilijker het is om die netwerk eigenlijk plat te krijgen, omdat je eigenlijk elke individu over de hele wereld eigenlijk moet gaan zoeken om het plat te krijgen. Oké, met CPU mining begonnen. Maar dat is het in principe. Terwijl bijvoorbeeld Facebook is een centralized, heeft hun servers op een centralized plek. En al hebben ze misschien meerdere plekken, Facebook is nog steeds geregistreerd als een US-based company. En als ze bijvoorbeeld die netwerk niet plat kunnen krijgen, kunnen ze altijd nog met laws op Facebook gaan. Maar Bitcoin is geen company. Het is nooit geregistreerd. Het was gewoon een code of een protocol die is geschreven en iedereen kan het downloaden, iedereen kan het gewoon runnen. Als je het leuk vond, het was misschien eerst een hobby voor vele mensen. Maar omdat, iedereen, dus, een groep, die netwerk, dus die programma begon te runnen en waardoor het, steeds groeide en groeide, waardoor die netwerk steeds, moeilijker te, aantastbaar was, daar had je misschien in het begin ook mensen die het zagen van, ik kan dit geld gebruiken om drugs en zo te kopen. Maar het was gegroeid door Silk Road. Ik weet niet of je van Silk Road hebt gehoord. Maar het was een site van,
het was zo'n pharma-achtige, waar ze drugs verkochten en ja, het was basically een black market.
Eigenlijk is het niet, dus drugs, want, die site was eigenlijk bedoeld om, dus iedereen mag verkopen wat ze wilden. Ik kan het niet echt goed uitleggen wat hij heeft gezegd, maar, het was niet bedoeld om, illegal, ja, illegal is een beetje...
Basically, er was his censorship. Het was open to anyone.
Maar volgens mij mag je geen wapens en zo verkopen. Maar het maakte gewoon makkelijker voor mensen om wiet te kopen en te verkopen, zonder om in gevaar te komen.
Zo net zei iets heel interessants. Het idee van als er honderden duizenden mensen zijn die een file uploaden op een torrent site, is het bijna onmogelijk om ze allemaal offline te krijgen. En precies zo werkt de Bitcoin network. Hoe meer mensen, ze noemen het hashing power, dacht ik, hè? Hoe meer mensen op het netwerk zijn en ze zijn aan het minen, hoe sterker het netwerk is en hoe meer robust het is. En kan er eindelijk een punt komen dat een overheid zodanig veel processing power heeft dat ze het heel netwerk kunnen overpoweren?
Dat lijkt mij wel onwaarschijnlijk. Op dit moment zijn er een heleboel mining farms online die datacenters groot zijn. En ik denk niet dat één instituut dat zou kunnen handelen, denk ik.
De basis van Bitcoin is dat het anti-censorship is en het is borderless. Maar als iemand uiteindelijk een manier kan vinden om in het systeem te komen, dan the whole system falls apart. Dus ik ben gewoon curious van hoe robuust of hoe fragile is de Bitcoin netwerk nou eigenlijk. En jij zei het is niet iets waar je zorgen om moet maken, tenzij er wat een coordinated global government action is of zo.
Ja, precies.
Dus...
Ja, ga maar.
Wat ik wilde zeggen was, er waren al ooit attacks geweest en de laatste attack was volgens mij op de grootste attack wat Bitcoin ooit had gehad was Bitcoin Cash of Bitcoin Satoshi Vision. Die van ze dat, want ze probeerden om ze probeerden met hun mining power probeerden ze Bitcoin die core te attacken. Maar vond ik correct were alright en die andere guy waren dus hun tweetjes hadden die attack gecoördineerd. Maar elke dag dat ze die attack dus dat ze die attack volhouden, kost het ze eigen geld. Omdat je ik ben vergeten wat ze probeerden te doen. Maar ze probeerden eigenlijk als je die hele blockchain wil attacken, dan zou je eigenlijk helemaal naar blok 0 willen gaan. En om, dat is Genesis blok, toch? Om dat te herschrijven. Maar om helemaal terug te gaan, moet je ten eerste, je moet de huidige hash power hebben om te kunnen optypen met elke blok die Bitcoin currently mine. En je moet dan het verdubbelen hebben om ook terug te gaan steeds. En dat kost je geld, want elke 10 minuten dat Bitcoin doorgaat, is een 10 minuten extra dat je meer hashing power moet zetten. En om al die blocks zelfs te gaan, terug te gaan tot naar nul, dat volgens mij kan je wel berekenen dan hoeveel. Dus het kost je volgens mij meer geld om Bitcoin te attacken dan gewoon om Bitcoin te forken. En eigenlijk een nieuwe coin, geforkte coin van Bitcoin te maken en dan mensen proberen te overtuigen dat die echte Bitcoin is, zodat die meerderheid van die hash power naar je nieuwe coin komt.
Oké. Dus ik heb net eventjes gegoogeld hoe groot de Bitcoin netwerk is. Althans, ik heb het gekwantificeerd als energy consumption. En ik heb gezien dat de Bitcoin netwerk neemt evenveel energie als Zwitserland in zijn geheel. Dat is ongeveer 60 terawatt-hour per jaar. Dus dat voor anyone of een coordinated global effort om zoveel energie te kunnen musteren, om Bitcoin te kunnen attacken. En jij zei, het is al niet zo simpel. Je gaat helemaal terug naar die Genesis-blok moeten gaan, klopt dat? Dus het is gigantisch veel power dat je gaat moeten consumeren gewoon om het aan te vallen. Maar dat brengt me toch ook naar een andere vraag. Dat, om de 4 jaren wordt de moeilijkheidsgraad om Bitcoin te minen, het wordt verdubbeld. En standaard economic theory zou zeggen dat als je reward, dus als je een miner bent, elke 4 jaar krijg je eigenlijk de helft van je geld. Dus uiteindelijk, hoe moeilijker het wordt om Bitcoin te minen, hoe minder miners er gaan zijn, omdat de reward dan natuurlijk gewoon minder is. Wil dat dus zeggen dat over time, hoe moeilijker het wordt, hoe minder mensen gaan minen, en dus hoe zwakker de Bitcoin netwerk wordt en more fragile? Of heb ik het verkeerd?
Dat ligt aan de prijs van Bitcoin en aan hoeveel er wordt getransact in Bitcoin. Want je krijgt ook rewards door mining fees. Je bedoelt niet door mining fees, door transaction fees. Dus als het op de blockchain gaat, en niet in de exchange zelf. En zeg je withdraw van de exchange. En dan moeten ze ook fees betalen.
Oké, dus de incentive voor een miner is dus niet alleen om nieuwe bitcoins te minen, maar dus ook om transacties gewoon te helpen faciliteren. En dus al wordt de moeilijkheidsgraad hoger om bitcoin te minen, er is nog steeds genoeg incentive omdat je nog transacties kan faciliteren. En natuurlijk, hoe hoger de bitcoin prijs natuurlijk, hoe regardless hoe meer er incentive is om het te minen. Want als de, stel dat de moeilijkheidsgraad verdubbelt, maar de prijs verdubbelt ook, dan is het basically hetzelfde gebleven, hè?
Ja, yeah, that's another way of putting it. My take on it is eigenlijk een beetje similar. Die moeilijkheidsgraad verhoogt, je mind minder. Aan de ene kant worden er ook steeds meer efficiëntere miners ontwikkeld, as in less power consumption and more hashing power. En maar je hebt ook een ander aspect dat je ook de mensen hebben, de community, die eigenlijk los van de monetary value, ook de community value, eigenlijk de censorship, de infrastructure intact wil houden. En wat je zo net had toegevoegd, dat als je die limited supply hebt, het wordt ook moeilijker, is de andere, de incentive aan de andere kant van die coin, dat de fiat waarde ook toeneemt due to limited supply. En daar heb je die offset van de balans eigenlijk, om die monetaire incentive toch in stand te houden. Tenminste, zo zie ik het een beetje. En ik denk dat de laatste, ik had het een tijdje terug, of was ik weet niet meer, nog een paar honderd jaar of zo, voordat de laatste bitcoin gemined kan worden. Dus it's not in our lifetime at least. Dus die incentive to mine it met die gedachte dat de monetaire of de fiat waarde zal toenemen to limited supply, is er nog. Wat daarna gebeurt, I don't know.
Kijk, maar je zegt eigenlijk twee contradictory statements, hè? Je zegt één, tegelijkertijd heb je dat de efficiëntie van mining equipment gaat toenemen, maar tegelijkertijd zeg je dat de laatste bitcoin dus eigenlijk zo moeilijk gaat zijn om te minen, dat we graad van het minen zodanig geadvanceerd gaat zijn dat het pas over zoveel jaren gaat gebeuren en we don't have to worry about it. Maar
sorry,
kan het zijn
could
dat we over...
Ik was disconnected.
Oké. Okay. Oké, okay, sorry. Dus de laatste bitcoin wordt gemined waarschijnlijk over 108 jaar of zo, dacht ik, no? Dat zijn de projections daarvoor. Maar kan het zijn dat mining equipment zodanig efficiënt gaat zijn dat we in plaats van over 100 jaar, maar over 20 jaar de laatste bitcoin gemined zullen hebben. Kan dat eigenlijk wel gebeuren? Want niemand zet dat in hun calculaties. Of heb ik het gewoon verkeerd begrepen?
Ik denk dat er daar even een misconception is. De algoritme heeft een fixed date. Dus het gaat om tijd eigenlijk. Nu is het om de 10 minuten, right? Als ik jullie goed had gevolgd, dat een blok gemined wordt. Met die efficiëntie bedoelde ik meer in de zin van power consumption. Dus de cost of production, laat production noemen, wordt minder. Waardoor de rate dat je produceert blijft hetzelfde, maar je kosten verlagen. In de zin van energy used. Maar ik denk niet dat zo snel zal toenemen, because in electronics, processing power, je krijgt die, je hebt ook die law of diminishing returns. The rate with which that improves, I don't think, tenzij er echt een breakthrough in power consumption is, dat zo snel gaat gebeuren.
Ja, maar, je hebt gelijk. Okay, nee, ik had het dus gewoon verkeerd begrepen. Maar je zei law of diminishing returns, maar ze zeggen ook dat technologie groeit exponentieel. Ik hoorde iets van na 18 maanden, dan is de technologie al verdubbeld of zo, something like that. Ik weet niet of...
Ja, processing power is... is het Moore's law? Something like that. Dat je CPU power van een computer om de x aantal jaar verdubbelt. Maar als ik het goed heb, reach dat ook al een bepaalde die curve, right? I'm so bad at statistics, maar ik kan je de technical side niet zo 1, 2, 3 uitleggen. But I've read up on some of those things. Maar dat is iets dat je in mind zou kunnen houden.
Oké, nee. Dus ik dacht dat alle technologie gewoon exponentieel groeide. En dat dus het concept van diminishing returns is niet geld bij FBA processing en electronics. Maar dus, dat klopt dus ook niet. Alright, nee. Goed.
Ik moet even opzoeken wat de law of diminishing returns is. Voor dit wat het is.
Het is basically, hoe je het kan inbeelden is, zeg je hebt echt dorst. En dan drink je je eerste sip met koud water. Je eerste sip met koud water geeft je veel meer benefits dan je laatste sip van koud water bijvoorbeeld. Want bij je laatste sip, ja, je maakt het gewoon op, het is daar, weet je. Je bent eigenlijk al verzadigd. En hoe verder je gaat met je glas met water, hoe minder je returns dan zijn in termen van pleasure bijvoorbeeld. Dus in het begin heb je heel veel waarde aan water, heel veel waarde. En dan blijft het uiteindelijk maar dalen en dalen en dalen. Is dat goed uitgelegd, Diego?
Ja, simpel concept. This is applicable in veel aspecten van life in general. Bijvoorbeeld, ook als je aan de sign werkt. Je maakt je drang. Je wil voor perfection gaan. But let's say 90%, 80 tot 90% is al satisfaction. Maar de extra tijd dat je gaat zetten voor die laatste 10% is het niet waard compared to de eerste 5 uren dat je voor die 90% hebt gedaan. In that sense.
Yeah, that's a good explanation, werkelijk.
En ook misschien in supply and demand, als die vraag groot is, dan kan je meer voor wat vragen en naarmate die vraag afneemt, dus het diminishes, kan je ook minder ervoor vragen. Dus die value, as in waarde, neemt af naarmate je een bepaalde threshold bereikt.
Ja, yeah, exactly.
Ik denk dat ik het snap.
Concept erachter. Dus, hoe ik het eigenlijk altijd explainde bijvoorbeeld is, om te gaan van nul, als je een beginner gitarist bent, dan hoef je misschien 1 uur te stoppen om 10% beter te worden, bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk word je zo advanced dat je 10 uren moet stoppen, gewoon om 0,5% beter te worden. Je bent zo advanced geworden, dat eigenlijk hoeveel je nou doet, je gaat een klein beetje maar groeien. Uiteindelijk dat punt, dan zijn je returns dan helemaal diminished. En dat is eigenlijk met every endeavor. Hoe geadvanceerd je wordt, hoe veel moeilijker het is om een beetje te groeien. En daarom mensen bijvoorbeeld die echt gespecialiseerd zijn, die verdienen gewoon verschrikkelijk veel. Want die laatste 10%, dat is het verschil tussen een normale voetballer en een Lionel Messi bijvoorbeeld. Daar zijn echt die specialisten de best of the best. En je moet veel tijd stoppen om uiteindelijk dat punt te bereiken. But that makes all the difference.
Yep. And the interesting thing for me about it is een goede construct om eigenlijk je denkwijze te helpen van gewoon to keep that, have that in je achterhoofd en dan kan je aspecten evalueren van is it worth it om die extra 10% te doen of niet. En zo evalueer ik ook veel dingen wat ik nu ook daily doe. En that's up to you to decide natuurlijk, je moet een judgment call maken, maar het is een manier om die pros en cons een beetje te overwegen. En it's really hard om, you know, die expert zoals Greg zei, you want to be the Lionel Messi fan voetbal om die 10% extra te halen, compete je met zoveel andere mensen en wat ik toepas, of wat ik probeer toe te passen tenminste, als je 2 of 3 dingens met 80% combineren, is dat ook een differentiating factor. Je hoeft niet de LeBron James van basketball te zijn, maar combineer 2 unrelated things om gewoon ook dat groot verschil te maken, to bridge the gap. En vandaar ook eigenlijk dat ik zoveel interesses heb en op bepaalde dingen focussen.
True, helemaal gelijk. Alright. Anyway, back to Mitch. Okay, dus coding. Alright. Ik weet eigenlijk niks van coding. Maar kan je me alsjeblieft like, een quick explainer geven waarom er zoveel programming languages zijn? En is het inderdaad echt nodig? Verschillen ze zoveel van elkaar in termen van usability? Want voor de layman, mensen die niks weten over programming, ze lijken allemaal diezelfde getallen op een scherm. Maar wij kunnen geen verschil ervan merken. Dus is het echt gewoon een misconception? Ik ben echt nieuwsgierig.
Ja, dus je hebt inderdaad een heleboel talen. En voor elke taal maken ze een subtaal, omdat ze misschien niet eens zijn met een van die regels of de limitaties ervan. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat alle concepten hetzelfde is. Elke conditional statement, if-else statements. Je probeert hetzelfde doel te bereiken, maar in elke taal is dat anders. Dus ja, elke taal heeft zijn pros en cons. Het is up to you wat jij wilt, maar uiteindelijk moet je gewoon ergens beginnen. Bijvoorbeeld, ik zie een heleboel blogs op het internet die zeggen van ja, Python is de... Dus het, maar om dat te weten, moet je ook van elke taal een beetje proeven. Bijvoorbeeld, je doet misschien een basics in Python, een basics in JavaScript, en dan kan je weten van, hey, welke vind ik beter. Dus het komt op hetzelfde neer wat je wilt bereiken. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit in welke taal je schrijft. Ja, het is gewoon, je einddoel is zeg maar de belangrijkste wat je wilt bereiken.
En welke vind jij je favorite althans? Ik mag niet vragen dus welke volgens jou de best is. Mag ik vragen wat je favorite is en waarom?
Sure. Ik hou van JavaScript. Omdat de web of de webtechnologie een heleboel applicaties migreren naar de browsers. Nu heb je gewoon je phone nodig om een bepaalde applicatie te openen. Of apps, denk aan mobile banking. Niemand wil weer nog op achter een laptop zitten. Je wilt gewoon op bed zijn en je banktransacties doen. Dat vind ik interessanter en dat biedt JavaScript mij aan. En ook omdat ik met JavaScript op verschillende aspecten van een applicatie kan. Bijvoorbeeld de front-end, dat is wat de user experience. En dan heb je de back-end, dat is waar de business logic werkt en zeg maar de connectie naar de database, hoe data wordt opgeslagen, etc. Ik hou van JavaScript omdat ik niet die switch hoef te maken tussen talen. Normaal gebruik je een andere taal voor de front-end en een andere taal voor je back-end. Maar JavaScript geeft me dan die... Ja, ik hoef me geen zorgen te maken om een andere taal te leren om te switchen tussen die twee.
Oké, kan je me uitleggen wat een front-end en een back-end is? Ik weet echt niks over programming.
sure. Zie front-end als dat wat je... waarmee je interact bij, als we kijken naar Discord zie je een heleboel icoontjes en tekst en kleuren, etc. Dat heeft te maken met je frontend. Maar als we bijvoorbeeld chatten, we typen een tekst en je drukt enter, dat wat op de achtergrond gebeurt, dat de data opslaat, etc. Dat handelt de backend. Dat zie je niet. Denk ik. Hopelijk begrijp je.
Ja, I get it. Alles wat op de achtergrond gebeurt. Wat de programmers dus eigenlijk bezig mee houden. Dat is de back-end. En waarmee de consument dus interacteert. Dat is de front-end.
Yes.
Ja, dat is een andere analogy. De front-end is de make-up dat die chick op heeft. En de back-end is die bitchy personality.
Oh, you went there. Okay, yeah.
No, okay.
Just a joke, just a joke.
Nee, we kennen allemaal dat soort mensen hoor. Yeah. Niemand neemt het persoonlijk.
Ja, precies. Ja, dus aan het begin wou ik geen programming doen, want ik wist niet dat het bestond. Zeg maar, mijn eerste klas van de middelbare school, Nathan, deed ik algemene ICT. En ik kreeg, zeg maar, systeembeheer, het maken van kabels, dus netwerkkabels. En pas bij de laatste kwartalen, zeg maar, kregen wij basics programming. En dan heb ik geleerd hoe if-else statement, wat if-else statements zijn. Ik ben vergeten in welke taal. Ik denk C++ of C or something, een van die oude talen. En dat vond ik heel interessant. Ik vond het interessanter dan het repareren van de PC of het maken van een netwerkkabel. Omdat ik vanuit mijn laptop iets kan schrijven en iets creëren. En als ik terugkijk naar bijvoorbeeld Google en Facebook, dat is helemaal geschreven uit code. En het is geweldig dat zo kan bloeien. En zo ben ik weer in die rabbit hole gegaan van programming. En dan, ja, hier aan ja. Met al die ervaring en ja, de achtergrond.
Dus ik wil je vragen, is coding hier gesimuleerd? Hebben mensen je echt bijgestaan? Want ik weet in het buitenland, vooral in plaatsen als Silicon Valley, goede expert coders zijn basically celebrities. Multi-million dollar deals maken ze. Ze zijn zodanig gewild en ze leveren zoveel productiviteit. Maar misschien iemand ook, van... Mm-hmm?
Dat is ook een deels misconception van de... That van Silicon Valley, maar that's a bit off topic. Mike wil dat gewoon even aanhalen. Je ziet wel van, it's gefocust daarop, maar er zijn veel mensen die struggelen and just to get by. But back to Mitch.
Oké, nee, dat wist ik dus helemaal niet. Oké, maar dus expert coders worden in elk geval goed gewaardeerd in Silicon Valley. Misschien een aantal inderdaad niet zoveel als het zou moeten, I guess. Maar is er een cultuur van stimulans in Suriname? Want coders doen heel veel. En ze kunnen ook veel.
Ja, ik denk dat het... ja, aan het begin was ik alleen. Ik kende niemand anders die zo'n passie had net mee. Maar uiteindelijk... kwam ik anderen tegen die ook programmeren, maar ze waren als een arrogante persoon lijken, denk ik, maar ze waren niet op mijn niveau van passie of waar ik naartoe wou gaan. Maar uiteindelijk kwam ik een groep tegen en zo ben ik begonnen met competities, dus hackathon. En dan zo ben ik de hele community tegengekomen, die ook coderen. Maar wat maakt iemand een expert coder? Ik geloof niet dat iemand alleen door coden, alleen door het programmeren, een expert wordt in zijn field. Ik denk dat het ook gaat om, je moet een business mindset hebben om toch wel een product te creëren en van daaruit te bloeien. Want ik kan ook een Facebook schrijven of een search engine at Google, maar ik heb niet die business expertise of die sales of die marketing expertise om het te pitchen of om het te verkopen. Dus, ja, ik denk dat een coder toch heel veel meer moet kunnen, los van het coderen alleen. Om het toch te maken in zijn leven, zeg maar.
Zou je dat afbakenen tot Suriname of meer? Is dat algemeen overal ter wereld dat je die skills zou moeten hebben?
Algemeen. Algemeen. Niet alleen in Suriname. Ja. In Suriname heb je niet veel van die software companies. Als ik even check, is het Adapt van Suriname die ja, je hebt niet veel. Maar, then again, je hebt toch heel veel coders, maar say.
Anyway, ik zou zeggen, er is een slowly growing community. Dus, je hebt Adapt genoemd, ik ken ook Aptest, Ecology.
Ja, precies.
Maar daar heb je ze ook weer in verschillende rankings of van types of programming dat ze doen. Quality bijvoorbeeld focust zich meer ook op systemen bouwen. Aptastic, van wat ik weet, they try to innovate with new types of services, apps, gewoon kleine dingen, experimenteel. En zo heb je ook van die kleinere en middelmatige projecten dat er zijn. En van de individuele coders, wat het ook is, they don't put themselves out there, waardoor ze ook niet gezien worden. En sommigen hebben, misschien is dit een beetje a bad rap, hebben ook een beetje that arrogance van they're all that. En dan proberen ze ook alles zelf te doen. Maar dat heb je zo een beetje. En ja, it's difficult, maar ik zie wel een groeiende trend. En maar having said that, Mitch, je haalde aan van de skills in IT programming is not enough. Zou je kunnen zeggen dat what is the trigger of event of whatever dat die vertaalslag heeft gemaakt naar jouw interesse in personal finance eigenlijk? En economics in general.
Ja. Het is een beetje moeilijk om uit te leggen, maar laat me proberen. Eigenlijk mijn baan heeft gemaakt, of ja, was die trigger om te gaan naar het investeren. Dat ding is, heel persoonlijk voor mij. De ding is, ik werkte een heleboel overuren, 12, 13 uur per dag, ook in het weekend. En dat heeft mij in een heel depressieve staat gebracht. Ik had dan geen tijd voor mezelf, ik werd ziek. En uiteindelijk vroeg ik mezelf af van, hey, is dit mijn leven, you know? Is dit alles? Of, ja, kan ik meer? En dan ben ik gegaan, of ja, heeft een docent van me een boek gerecommendeerd, dat was Rich Dad Poor Dad. En ja, heb ik het gelezen en ja, dat was die, zeg maar, die epiphany en die grote trigger geweest om te gaan in finance. En dan ben ik gewoon begonnen met het tracken van mijn expenses, wat uiteindelijk wil ik uit die 9-5 job. Zodat ik gewoon meer tijd heb voor dingen die ik echt wil doen. En niet dingen die ik moet doen. Alleen om aan geld te komen. Dus ik ben gewoon begonnen met het tracken van mijn expenses door een tracking app. En dan dat, en zodoende ben ik ook meer gaan onderzoeken waarin ik kan investeren. Op, ja, ben ik verschillende platformen tegengekomen. Ik ben people tegengekomen. En zo doende is het, ja, dus dat die trigger geweest. Dus ik moest, ja, ik was in een soort dark-achtige place. En dat was die trigger voor mij. Om naar finance, economics en investing te gaan.
Even voor de nieuwsgierigheid. Wie is die docent van jou? Want hij is echt de MVP hoor, als je mij vraagt. Iemand die dat kan aanbevelen. Ik wil hem een shout-out geven voor ons te like, 20 audience members.
Ja, hij heet Roger Piquet. Hij is mijn docent op Unasat en ik had een one-to-one talk met hem. En ik heb hem dit uitgelegd van, hey, wat kan je me aanraden? En ja, hij heeft me dat boek aangeraden, heeft me een aantal boeken aangeraden. Hij heeft me die aangeraden, dus Rich Dad Poor Dad, Think and Grow,
Think and Grow Rich.
Ja, Think and Grow Rich. Habits of Highly Effective People, 7 Habits of Highly Effective People, die soort boeken, personal development boeken. En ja, die heeft echt die push gegeven. En ja, ik ben echt heel dankbaar.
Shout out naar meneer Piquet, hij is MVP.
Echt.
Alright, maar de manier hoe je het zegt, het geeft me de indruk dat het dus niet is gestimuleerd. Het is misschien niet vanuit je opvoeding of vanuit je vriendenkring gekomen om je bezig te houden met dit soort dingen. Want blijkbaar zeg je maar dat je toen pas bent begonnen met tracking van je expenses. Dus het was dus niet echt ingrained in je cultuur. Ben je daarmee dus niet opgevoed? En het was echt een total mindshift?
Dus ik vanaf kleins af was ik heel, ben nog steeds heel frugal geweest. Ik geef niet veel uit. Ik save en save en save. Dat komt van mijn moeder. Mijn moeder die leerde mij hoe ik moet sparen. Uiteindelijk spaar ik te veel. ik bracht maar een SRD'tje naar school om stroop te kopen. En ja, soms geef ik het niet eens uit. Ik nam water uit de kraan en ik drank het. En ik bracht maar een broodje naar school. En ja, dus het is, ik zou zeggen, het was toch een total mind shift geweest. Want investeren voor mij was toen heel risky en ik zag mezelf dat niet doen.
Even voor de duidelijkheid, wat was jouw perceptie van investeren voor die mind shift?
Voor mij was het gewoon geld strooien en ja, ik weet niet, het had een slechte, en ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik zag het als een slecht iets, of ik heb nooit echt tijd aan besteed dat het, of dat het kon. Ja. En ja, al mijn tijd ging naar school en personal life.
Ja, want dat is iets dat ik heb gezien bij de gemiddelde doorsnee Surinamer, is dat ze weten wat sparen is. En dat wil zeggen gewoon je geld bij de bank laten. Maar ze weten niet echt wat investeren is. En het beeld dat ze hebben van investeerders is dat ze bezig zijn te belastingontduiking bijvoorbeeld. Of ze zijn bezig misschien te gamblen of zo. Gewoon zo'n perceptie hebben ze van investeerders. En ze weten niet wat voor nut het is voor de totale economie. En dat vind ik wel echt jammer. Want er is, je kan veel meer geld maken met je geld dan met je labor. En dat is een complete mindshift als je dat uiteindelijk beseft. Want uiteindelijk kan je dan misschien retiren op je 30ste als je genoeg kapitaal hebt kunnen verzamelen. Dat is wel echt mogelijk. Maar mensen begrijpen het gewoon niet.
Ja, precies. Omdat het komt ook niet van de school leert je deze dingen niet. Snap je? Wat zij alleen aanleren is, wat wil je worden in de maatschappij? En that's it. Uiteindelijk word je gewoon opgevoed en opgeleid om een werknemer te worden. Snap je? En ja, je wordt ook niet opgevoed van huis uit om die soort mindset te hebben.
Ja, ik snap het helemaal. Want to give them their credit, ik bedoel, teachers, ik vind althans, mensen volgen wat hun incentive is. En er is geen incentive voor een leerkracht om echt, waarover we spraken over die diminishing returns bijvoorbeeld. Er is geen incentive voor je om te gaan van een normale leerkracht naar echt een Lionel Messi van een leerkracht. Omdat je monetair nog steeds, dus breder laten denken, maar het is niet hun schuld. Zij zijn ook vast in een systeem dat ze niet verder kunnen nadenken. Of althans, als ze verder nadenken en ze nemen het risico om verder na te denken, alle negatieve gevolgen daarvan zijn voor hun. Bijvoorbeeld als je een kind zegt om iets te doen, je denkt misschien die persoon gaat het goed nemen en ze kunnen iets van zichzelf maken. Misschien falen ze en dan komen die ouders bij jou klagen. Je hebt mijn kind gezegd om iets te doen, bla bla bla, je krijgt bok. Maar als het uiteindelijk wel lukt, krijg je geen reward ervoor. Dus zij hebben risico, maar ze hebben geen reward, dus uiteindelijk gaan ze het gewoon niet doen.
Dat in itself is basically the investor's mindset, ook dat je die switch moet maken, want het is risk-taking. En oké, er is misschien wel een heel klein percentage die het not for the monetary returns doet, maar echt out of the goodness of their heart, maar de verhouding tussen die en die het gewoon voor de monetaire incentive doen, it's huge, die gap is huge. En ja, de education system is ook een heel controversial topic op zichzelf. En ik agree with Mitch to an extent dat hoe het nu is to produce workers, is om iemand anders rich te maken in yeah, as a way of saying it. Maar following up on that, dus hoeveel jaar terug was het dat je Rich Dad Poor Dad hebt gelezen? And what I'm interested is in since then to now, what for challenges heb je ervaren in the process of, you know, learning and trying to invest?
Ja, Rich Dad Poor Dad heb ik 2 jaar terug gelezen. Dan toen was mijn epiphany. Is niet lang terug, maar ja, moest ergens beginnen. Om je even die journey te geven, ik heb Rich Dad Poor Dad gelezen. Daar ben ik Nigel Mannes tegengekomen en met hem heb ik een beetje gechat. En hij heeft mij geïntroduceerd in Forex. En dat was dan mijn eerste stap in investeren.
Shout out to Nigel.
Hey. Ja.
Hi, Nigel is cool.
Yes. Ik ben ook heel blij dat ik hem ben tegengekomen, want hij was de eerste persoon die de deur heeft opengemaakt. Maar hey, kijk, een heleboel opportunities. Af en toe bezig. Ik ben op dit moment bezig een soort systeem op te bouwen die een algoritmische systeem die uiteindelijk voor mij zal treden. Ik ga niet helemaal in de details. Die challenges die ik heb meegemaakt zijn meer die emotionele, dat ik eens geld brengen een heleboel emoties met zich mee. Als je die stomach niet hebt. Dat ding is, je gaat je geld in iets investeren. Maar natuurlijk na je onderzoek, et cetera, of je bepaalde mensen onderzoeken niet eens als dat platform het waard is om te investeren. Te zien, hey, er is een grote return, ik zet mijn geld maar daar en ik maak mijn ogen dicht. Maar die challenge voor mij is omdat het niet echt in mijn handen meer is. Ik investeer mijn geld in company X en hij doet wat hij wil met dat geld. En dat was voor mij die was ook een challenge voor mij om die emoties toch te controleren, te beheersen en niet zomaar in paniek te raken.
No,
yeah, I get it. This dat is een mooi punt dat je aanhaalt. Hè. Investeren is heel moeilijk. En investeren verschilt van sparen. Want bij sparen heb je basically geen risico. Want wat is de kans dat je je geld niet gaat krijgen bij de bank? Dat is misschien dat de bank failliet gaat of zo. Ja, I mean, er is een risico, maar het bestaat basically niet. Maar als je gaat investeren, heb je een kans dat je je geld gaat verliezen. Maar natuurlijk heb je ook een kans dat je veel meer geld gaat maken. Dus risico en reward gaan hand in hand. En hoe verder je gaat op het spectrum, hoe meer je gaat moeten beseffen dat je meer gaat kunnen verliezen. Dus natuurlijk, de number one rule in investing altijd is, don't invest what you're not willing to lose. En we kunnen een hele podcast daarover houden, wat voor assets zijn een beetje zijn veilig, wat voor assets zijn very risky, maar dat moet ook afhankelijk zijn van de risk appetite van het individu. Dus dat kan ook heel ingewikkeld worden.
Het hangt er ook vanaf wat voor investeerder jij bent. Ben jij iemand die van risk houdt? Of ben jij iemand die toch langdurig iets wilt houden, een asset? Als je kijkt naar, als je gold moet vergelijken met crypto, is crypto toch riskier dan gold? Zo zie ik het. En ja, je moet altijd diversifyen. Niet één asset houden of je hebt te veel, al je eggs in one basket. Dat moet je sowieso niet doen.
I would recommend om voor dit specific topic om een follow-up session te doen, want anders gaat deze podcast oneindig door. Ik wil eigenlijk gewoon even teruggaan op die laatste van die challenges. Wil ik even nog duidelijker, specifieker aan jou vragen om gewoon af te sluiten. Los van de emotional, de personal challenges, as in, wat heb je ook meegemaakt qua als Surinamer, vooral, want ik heb die journey ook gedaan, qua infrastructure, banking, echt de logistics ervan. Wat waren jouw ervaringen daarmee? Want ik weet, it's hard.
Ik heb een heleboel meegemaakt waarbij Suriname op de blacklist voorkomt of gewoon niet gesupport is. Maar de enige wat voor ons werkt is indien het platform het wel accepteert zijn, is wire transfers. Maar het is zo irritant om elke keer een muur voor dit te hebben waar ik kan mijn geld gewoon niet buiten krijgen. Dus de makkelijkste manier voor mij was, en nog steeds, is crypto. Door of bitcoins te kopen en dan uiteindelijk daarmee te investeren. En dan wordt die bitcoins dan omgezet in US dollars bijvoorbeeld. That's the only way. Maar het hindert mij nog steeds dat het gewoon niet mogelijk is om een makkelijke manier te hebben om fiat naar buiten te krijgen zonder een heel expensive wire transfer te doen. Want wire transfers, die kosten geld. Ja.
Yeah, I agree on that. En ik denk dat los van de opvoeding, environment, die investment cultuur niet stimuleert, structurally is dit ook één grote, a big wall voor veel mensen. Vooral als je die wil niet hebt om zelf uit te zoeken hoe dit, hoe dat, hoe ga je eromheen, etc. En ja, het demotiveert mensen just not to go further. So, it's ook a two-way street. But ja, als je het eenmaal, als je het kan doen. And it's gonna be a long journey. Hoe doe jij dat trouwens, Greg? As a final statement.
Dus, ik ga dit stukje eraf katten. Ik ging kijken naar mijn charts en I dozed off en ik heb je vraag niet gehoord. Kan alsjeblieft herhalen.
Ja, in de zin van die wall dat je als Surinamer hebt om je geld op die investment platform te krijgen. Mitch bijvoorbeeld gebruikt crypto nu als een gateway to get his money out there om uiteindelijk te kunnen gebruiken voor investments. Maar of voor wire transfer, maar dat kost veel geld. Do you have alternatives?
Ik werk gewoon
uitgeflashed
worden. Ik gebruik mijn Hakenbank credit card om gewoon op mijn brokerage account geld te starten. Dat heeft geen issues. Je kan bijvoorbeeld geen Amerikaans account openen vanuit Suriname. Of althans, het is heel moeilijk, want er zijn heel veel rules en regulations waar Suriname dan gewoon blacklisted is. Hij vindt helemaal gelijk daar. Maar er zijn wel genoeg mogelijkheden om vanuit je legitimate Surinaamse identiteit om toch te gaan beleggen in de financial markets. Dus die mogelijkheden zijn er. Ze zijn een beetje beperkt, maar weet je, you gotta work with what you have. En er is genoeg dat je mee kan werken.
Ik wil direct een vraag stellen aan je, Greg. Je zei dat je Hakenbank kaart gebruiken om te investeren in je brokerage account. Hoe werkt de withdrawals dan?
Dus vanuit mijn broker kan ik dan gewoon alle winsten of zo kan ik gewoon withdrawen. Dat gebeurt instantly vanuit mijn account althans. Maar de Hakenbank neemt 2 werkdagen om het te processen. En ze nemen een 4% fee op withdrawals. Dus eigenlijk zien ze het niet als een withdrawal. Bijvoorbeeld, stel je hebt iets gekocht en je krijgt een refund bijvoorbeeld. Zo gaat de Hakenbank het dan processen. En dan nemen ze een 4% fee daarop.
Dus het werkt wel. Huh.
Ja, het kan wel. Dus als je bijvoorbeeld een Finabank kaart hebt, dan kan je dan gewoon je profits withdraw. En dan kan je het pinnen bijvoorbeeld bij de pinautomaat waarschijnlijk.
Interessant. Ik heb nog geen creditcard. Misschien moet ik eentje aanvragen en testen.
Oh ja, zeker.
I recommend it.
Het is echt de moeite waard. Ja.
Let's touch on this. Laten we de banken ranken. Of whatever. Nee, maar gewoon to explore the options. Want zoals we hebben gezien, Mitch wist dat niet. En ik denk dat ik heb ook een paar van een paar mensen feedback gehad van welke platform gebruik je? Werkt zo een creditcard bij die platform? And some people really want to know welke opties er zijn. Bear down for another session next week of over 2 weken. We gaan het even later schedulen. Maar daar focussen echt daarop.
Op investment platforms?
Ja, gewoon die belemmeringen en challenges. En gewoon to know what options are out there.
Nice. Ja, graag.
Alright, sounds good.
Dat is alvast één van die muren een beetje breken. To make it more accessible.
Ja.
Alright, awesome.
Ik wist niet dat onze banken die withdrawals supporten. That's dope.
Yeah.
There is a sort of workaround, dacht ik. Want je kan, dit is niet gewoon... Want het concept van een withdrawal wil zeggen dat iemand stort op je creditcard. En dat mag dus inderdaad niet. Dus daar heb je gelijk. Maar het wordt geprocessed als een refund. Dus je geld dat je stort bij je broker, dat wat je broker voor jou terugstort, wordt geprocessed als een soort van refund. En dus niet als een storting. En zo komen ze om die workaround heen.
Ja. Yeah.
Ah, oké.
Oké, deze episode heb je veel domme vragen aan Mitch gesteld. De bedoeling was dat hij die vraag aan jou gaat stellen. Dus volgende episode gaat hij die vraag aan jou stellen.
Come at me, bro.
Anyways, thanks for joining. With that being said, this episode is then ended. En tot de volgende keer. Stopping recording.